Goedemorgen, gemeente, hier aanwezig of thuis met ons verbonden. De klokken hebben vanmorgen weer geluid. De deuren van de dorpskerk, de deuren van Gods huis, staan vanmorgen weer wagenwijd voor ons open. Van harte welkom in deze viering, waarin voorgaat dominee Anje de Kuiper uit Schiedam-Stad. Hier, in dit huis, mogen we de eeuwige God en elkaar ontmoeten. Hier mogen we zijn wie we zijn. Fijn dat u er bent. De paaskaars brandt, het teken van het licht van Christus in ons midden. De andere kaarsen worden daaraan aangestoken als teken dat we dat licht telkens weer mogen ontvangen en doorgeven. Licht dat altijd bij ons blijft en met ons meegaat, waar we ook zijn, waar we ook doorheen moeten. We zingen met elkaar ons intochtslied, lied 217.
zingen vandaag de bemoediging met lied 291d. Genade en vrede van God die als een vader voor ons zorgt en als een moeder ons beschermt. Van Jezus Christus de levende en van de Heilige Geest. Amen. In de zomerperiode neem ik altijd de vrijheid om een paar keer af te wijken van het rooster, het lezenrooster. Om eens over een psalm of een mooi verhaal uit het Eerste Testament te preken. Deze zomer koos ik voor psalm 63 en in maart is daar al door de schildergroep Bijbel in Beeld over nagedacht. En zij hebben dat verbeeld in een aantal schilderijen die u al heeft kunnen zien. Er zijn vanmorgen naast die ene psalm nog twee lezingen. Drie lezingen, we zijn dat gewend in de grote kerk, altijd een epistel of brieflezing. Als een soort drieluik. U weet wel, in zo'n oude kerk, zo'n altaar met een prachtige schilderij daarboven. Op de ene deur dus, die psalm 63. Op die andere deur een lezing uit Filippenzen, waar Paulus een indringende oproep doet om onszelf te veranderen. En in het midden het evangelie van Jezus Christus, die zich vol ontferming uit over de menigte die hij ziet, die uitgeput is, met ontferming bewogen. Voordat we hierover verder nadenken, bidden wij om Gods ontferming voor de nood van de wereld. En daarna is ons loflied 869, 1 en 5. Laten we de eeuwige aanroepen voor de nood van de wereld en de naam prijzen, want zijn liefde en barmhartigheid zullen nooit vergaan. Eeuwige God van alle mensen. Het wereldnieuws maakt ons boos en verontwaardigd over het gemak waarmee mannen met macht mensen vernederen, opsluiten, martelen of doden. Om alles wat ten hemel schrijend is, roepen wij tot u. De uithongering en vernietiging van de Palestijnen. De bommen op voedselvoorraden en infrastructuur en onschuldige burgers in Oekraïne. Om de miljoenen vluchtelingen, mannen, vrouwen en kinderen in opvangkampen. Om asielzoekers die ook in Nederland in Ter Apel buiten op het gras moeten slapen. En om de bloemen en de bomen, de dieren en de mensen die getroffen worden door overstromingen en bosbranden. Daarom roepen wij tot u, Heer, ontferm u, Christus, ontferm u, Heer, ontferm u. Amen. Af en toe maak ik voor de kinderen, als ze er zijn, als ze altijd afwachten, een verhaal. En dat is dan soms een beetje een inleiding op de preek. Dus ik stel voor dat ik het hier gewoon ook vertel. Een spiegelverhaal wat ik maakte bij Psalm 63. En als Evelien het straks leest, gaat het misschien wel een beetje dagen wat het verband is. Hans kan niet slapen. Hij ligt wakker in zijn bed. Hij voelt zich heel alleen, want hij is verhuisd. En sommige kinderen op zijn nieuwe school zijn niet aardig. Hij wordt gepest en gisteren kreeg hij zelfs een gemene trap. En hij dacht aan vroeger, aan zijn oude huis, zijn oude school. En dat hij met zijn oma, die vlakbij woonde, naar de kerk ging. Dat was fijn. Samen zingen, luisteren, bidden. Dat voelde dicht bij God. Maar nu kan hij niet meer naar de kerk. Oma is ver weg en God ook. Dat denkt hij. Oh, jij zet het plaatje al. 'S Nachts in bed probeert hij te bidden. God, waar bent u? U was er altijd, vroeger in de kerk met oma. En dan denkt hij aan het zingen. En er komt een mooi lied in zijn gedachten. Hij begint zachtjes te zingen in zijn bed. Een lied voor God die alles zo mooi gemaakt heeft. De zon, de maan en de sterren. De dieren en de mensen. En dan gebeurt er een klein wonder. Hij voelt zich niet meer zo alleen. Het is net of God bij hem is. Dat God hem vasthoudt met zijn sterke hand en zegt: ik hou van je, jij hoort bij mij. En ineens weet hij het zeker. Het houdt een keer op, dat pesten. Die pestkoppen met hun nare spelletjes, ze krijgen vast nog een keer een ongeluk of zo. Ze vallen van de trap of ze breken een been. Het loopt slecht met ze af. En God helpt mij om zelf niet terug te pesten of te slaan. Maar om een goede vriend voor iedereen te zijn en te blijven. Evelien, het is aan jou.
Ik lees u Psalm 63 en daarna zingen we een lied, Psalm 63 en dan vers 1, 2 en 3. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam. In een dor en dorstig land zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven. Liggend op mijn bed denk ik aan u. Wakend in de nacht prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juich in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. Laat verzinken in de diepte der aarde, die mij naar het leven staan. Laat hen ten prooi vallen aan jakhalzen. Lever hen uit aan het zwaard. Maar de koning zal zich verheugen in God. Wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig. Leugenaars wordt de mond gesnoerd.
Thank you.
Paulus kreeg een stevige Joodse opvoeding en hij werd een fanatieke gelovige. Hij hield zich aan de Joodse wet die voorschrijft dat je niet met ongelovigen mag omgaan. Je moet je afzonderen. Maar dan ontmoet hij Jezus, waardoor zijn leven helemaal verandert. En over die verandering vertelt hij in de brief aan de Filippenzen.
De lezing is uit Filippenzen 3, vers 5 tot en met 13. En hierna zingen we lied 969, vers 1, 2 en 3. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een Farizeeër. Ik heb de gemeente fanatiek vervolgd en ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft, was er op mij niets aan te merken. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond van geloof. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood, in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel heb bereikt, maar ik doe mijn uiterste best, in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al bereikt heb, maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.
Na het evangelie zingen wij lied 339a. We lezen uit Matthäus 9, vanaf vers 35. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Na uitleg en verkondiging luisteren we naar orgelmuziek en zingen we lied 834. Lieve mensen van God, gemeente van Jezus Christus. Het leven van de dichter van Psalm 63 wordt bedreigd. Bedreigd met de dood. Daarom is hij de woestijn ingevlucht. Een onherbergzame, eenzame plaats waar God afwezig lijkt. En hij begint te bidden. God, u bent toch mijn God? Ik blijf u zoeken. Mijn ziel is dorstig naar u. Mijn lichaam uitgeput in dit land zonder water. En je herkent het misschien. Zo'n heftige periode in je leven waarbij je niet weet waar je het zoeken moet en het gevoel hebt dat je er helemaal alleen voor staat. In gedachten gaat de dichter naar het heiligdom waar God woont. In het heiligdom van Israël staat geen godenbeeld zoals in de meeste heiligdommen van deze wereld. Er staat een kist van goud. En daar is een plaatje van. U zag het al op de voorkant. Dit is de ark van het verbond. In die kist zitten de twee stenen platen die door Mozes zijn beschreven met de Torah. De 10 geboden of 10 woorden. De afspraken die gemaakt zijn bij de berg Sinaï tussen het volk en de eeuwige. Op de kist staan twee engelfiguren met wijde, grote, uitgespreide vleugels. En zo is de gedachte, onder die vleugels woont God, in die lege ruimte. Maar wel de ruimte boven de 10 woorden. Het is een prachtig beeld van de onzichtbare God die overal aanwezig is, waar de ruimte wordt gevuld met het doen van die geboden. Waar die 10 geboden tot leven komen, in de praktijk worden gebracht. En bij de gedachte aan het eeuwige verbond tussen God en zijn volk, begint de dichter toch weer te zingen. Uw vriendschap, dat verbond wat u sloot, dat is meer waard dan het leven. En midden in de woestijn strekt hij zijn handen omhoog naar God. Daar is ook een schilderij van. Midden in de woestijn roept hij de naam van de eeuwige. De naam die betekent ik ben altijd bij je. God. Is Wilma in de kerk? Nee, die heeft dit gemaakt. Ik vond het heel mooi hoe zij dit heeft verbeeld. Een woestijn, dor en doods, een brandende zon en dan die omhoog gestoken hand van de mens. Die hand die wordt geraakt door die reddende hand uit de hemel. En ja, dan vallen die rode vingertoppen wel heel erg op. Zou dat verwijzen naar de liefde of naar verzoening? Moet u maar eens vragen aan Wilma. In elk geval gebeurt daar iets, want het trekt onze aandacht. Daar raken hemel en aarde elkaar. Daar gebeurt het. Daar is de liefde. Daar is God. Daar is nabijheid. Nabijheid van God die je beschermt in tijden waarin je je helemaal alleen voelt. Gods hand die je vasthoudt. En met het voorgaande in ogenschouw nemend, die hand symboliseert ook de 10 geboden die jou helpen om het vol te houden in de woestijn van het leven. Het schilderij mag weer weg. Het is een uniek beeld van God, denk ik, wat Israël ons aanreikt. Het zijn de beloften van nabijheid en de geboden waarmee God ons beschermt. De heilige van Israël redt een leven niet door in te grijpen in de loop van de dingen. De heilige geeft de geboden en de troost en de kracht om in de wisselvalligheden van het leven het goede te blijven zoeken en doen. Ik hoorde vorige week een podcast, De Ongelooflijke, misschien kennen jullie hem, en daar werd een citaat van C.S. Lewis gesproken. Hij deed in 1948 een oproep toen de dreiging van de atoombom heel sterk werd gevoeld. En dat boek dat heet Living in an Atomic Age. En daarin staat: als we vernietigd worden door een atoombom, laten we dan, het is geschreven in 1948, hè, na Hiroshima, Nagasaki, laten we dan op dat moment zinvolle en menselijke dingen aan het doen zijn. Bidden, werken, lesgeven, lezen, muziek luisteren, de kinderen in bad doen, tennissen of met een biertje in de hand met vrienden kletsen terwijl we aan het darten zijn. En niet bij elkaar kruipen als bange schapen die alleen maar aan bommen kunnen denken. Ze mogen dan misschien onze lichamen kapot maken, daar is een microbe ook toe in staat, maar ze hoeven onze geest niet te beheersen. Einde citaat. Ik vond het ook voor onze tijd een heel krachtig citaat. Ook al dreigt alles om je heen, gewoon in het gewone leven het goede blijven doen. Leven volgens de Torah. Niet omdat dat gegarandeerd een goede uitkomst oplevert, maar gewoon omdat het goed is in zichzelf. Omdat je zo je menselijke waardigheid kunt behouden. En omdat zo de spiraal van kwaad tot erger doorbroken wordt. Omdat je als mens zo niet door gevoelens van wraak of haat wordt meegesleurd. En nu zijn we weer bij de psalm. Want veel psalmen eindigen met zulke verwensingen en wraakgedachtes. Die coupletten worden eigenlijk nooit gezongen, zo aan het eind. Ook in deze vers 4 hebben we niet gezongen van die psalm. En bij het lezen slaan we dat ook liever over, maar vandaag hebben we het wel gelezen. Want het heeft wel degelijk betekenis en functie. Het onder woorden brengen van je angst of je woede of je haat is een manier om ermee om te gaan. Als je dat in een lied of in een gebed verwoordt, dan kun je daarmee jezelf beschermen en voorkomen dat je tot slechte daden overgaat. En als je het zo leest, kun je er zelfs een geloofsbelijdenis in horen. Want je kunt die Hebreeuwse werkwoorden ook altijd in verschillende tijden vertalen. Ook in de tegenwoordige tijd. Dus het is een andere opvatting van tijd en van werkwoordsvormen in het Hebreeuws. Dus je kunt ook vertalen: alle die mij naar het leven staan, eindigen in de onderste krochten van de aarde. Ze worden door jakhalzen verslonden, geveld door het zwaard. Dat staat voor mij vast, dat recht uiteindelijk wint van onrecht. Aan deze uitgestoken hand van God houdt de dichter zich vast. De koning en alle die zich trouw aan de afspraken van het verbond houden, die mogen leven en de leugenaars zwijgen. Het is opvallend dat die psalm die heel begint in de ik-vorm, dan eindigt met die koning als een soort conclusie. Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat die psalmen werden gezongen met elkaar. En als je samen zingt, gaat dat ik als het ware toch vloeiend over in een wij. Of zoals hier in de conclusie van de dichter of de redacteur. Misschien zijn de psalmen daarom wel zo geliefd, omdat je je eigen worsteling erin kan herkennen en je ook verbonden kan voelen met de kring van mensen die die psalmen zingen en bidden. Die wereldwijde kring van mensen die zoeken naar God en met hem willen leven. En misschien is dat ook wel het geheim van onze christelijke gemeente. Dat we allemaal zoekend zijn en op onze eigen manier verbonden met God. Als predikant hoor je natuurlijk heel veel verhalen van mensen hoe het geloof een rol heeft gespeeld in hun leven. Aanwezig is geweest, een tijdje afwezig of weer opnieuw. En de een ervaart Jezus Christus persoonlijk als verlosser. En voor de ander is Jezus een voorbeeld. En weer een ander ervaart God in de natuur. En ik sprak laatst iemand die niet christelijk was opgevoed en op enig moment gewoon begon met bidden. Want ze zat in een moeilijke periode en ze ervaarde daar steun in. Ze heeft alleen geen bijbelkennis, ze weet niets van Jezus en de kerk is helemaal nieuw en ze komt af en toe. En ze zei, kan ik ook zonder geloof in Jezus bij de kerk horen? Wat zou u zeggen? Ja? Ja? Ja, ik heb ook ja gezegd. Omdat ik denk, God gaat met ieder mens zijn eigen weg. En het is niet aan ons om daar een mening of een oordeel over te hebben. En ik denk dat dat ook een troost mag zijn voor mensen die het echt heel verdrietig vinden. Mensen kom ik ook veel tegen. Die echt verdrietig zijn omdat hun kinderen en kleinkinderen niet meer naar de kerk gaan. Ik denk dat het een troost mag zijn dat het geloof van je kinderen niet via jou gaat. Maar rechtstreeks, God gaat zijn weg met ieder mens afzonderlijk en ieder mens geliefd door God. Dit is ook de les van Paulus uit die Filippenzenbrief. Onze mening, onze opvoeding, het mag nooit een belemmering zijn voor onze relaties. En ook niet voor nieuwe relaties. Paulus was opgevoed met die regel, geen contact met niet-Joden. En dat veranderde toen hij Jezus ontmoette. Die maakte hem duidelijk dat iedereen gelijk is, Jood, Griek, man of vrouw, rijk of arm. En dat hij die Joodse opvoeding, die strenge wetten moest loslaten. Omdat die de relatie met niet-Joden in de weg stond. En het is van alle tijden dat mensen er moeite mee hebben om oude dingen los te laten. Zo ook in die eerste gemeente. Die Joodse christenen verzetten zich daartegen, want ze vonden dat die Griekse christenen zich ook aan de Joodse wet moesten houden. De voedselwetten, de reinheidswetten, de besnijdenis en vooral dat laatste leverde spanningen op. Daarom legt Paulus het in deze brief aan de Filippenzen nog eens een keertje uit. Sinds ik Jezus Christus ken als mijn Heer, is mijn Joodse afkomst en het naleven van de regels niet belangrijk meer. Sterker nog, mijn opvoeding vormt een obstakel voor de eenheid en verbondenheid in de gemeente. Want het gaat niet om afkomst, maar om een gezamenlijke toekomst. Om het kennen van Jezus en de kracht van zijn kruis en opstanding. En daarom vergeet ik wat achter me ligt en strek me uit naar wat voor me ligt. Ik lees in die radicale gelijkwaardigheid van mensen ook een les voor ons. Wij, die in dit land als eerste waren, hebben niet meer rechten dan zij die later zijn gekomen. We zijn allemaal gelijkwaardig, christen of moslim, gelovig of zoekend, homo of hetero, wit of van kleur, allen door God geliefd. Die Bijbelse visie van Paulus van gelijkwaardigheid van alle mensen en alle volken was in die tijd revolutionair, maar tot op vandaag hebben mensen daar moeite mee. Ook wij van tijd tot tijd. En we zien dat nu de demonstraties tegen de AZC's steeds heftiger en feller worden. Maar ook in de ontkenning of onverschilligheid ten aanzien van het slavernijverleden. Dat moeten ze nu toch maar een keer vergeten zijn. Of in de onwil om de gevoelens van een tot slaaf gemaakten serieus te nemen. Of rekening te houden met de arme mensen aan de andere kant van de wereld die als eerste worden getroffen door onze manier van leven. Veel mensen, veel christenen, willen graag door God getroost worden, maar liever niet gecorrigeerd. Ze willen alles houden zoals het is en het christendom wordt steeds conservatiever. Via sociale media wordt extreemrechts christendom in hoog tempo verspreid. Vooral ook onder jongeren. En ze kloppen soms aan. Via de website van de Grote Kerk. Ik wil meer weten over het geloof. En dan ga je ermee in gesprek. En dan merk je hoe ze beïnvloed zijn door de Amerikaanse evangelisten. Van het welvaartsevangelie. Hoe kunnen we ons wapenen tegen die beweging? Ik denk door dat drieluik van deze morgen. Door te bidden om rust voor je ziel zoals de deur van Psalm 63. De troostvolle en bemoedigende kant van de Bijbel. Maar die verbondenheid met God gaat altijd hand in hand met de deur van de Torah. En met de opdracht van de brief om eensgezind en te leven en allen gelijkwaardigheid te geven. De troostende en de radicale kant van het evangelie. Maar ons centrum is toch, en we hopen dat die mevrouw dat leert kennen, Jezus Christus. Die ons oproept om aan het werk te gaan, om te leven vanuit bewogenheid met mensen. Met aandacht voor wat mensen ontbreekt. Want er zijn op de akker van deze wereld zoveel arbeiders nodig. En ook jij bent nodig. Misschien om kinderen te laten ontdekken wat je werkelijk gelukkig maakt. Of om jongeren die helemaal leven in die online wereld is te laten ervaren wat een persoonlijk gesprek kan betekenen. Of om te luisteren naar studenten die lijden onder prestatiedruk en eenzaamheid. Of om begripvol te zijn naar jonge ouders die het allemaal heel anders doen dan jij het hebt gedaan. Maar die leven in een andere tijd en daar begrip voor hebben. En hen helpen om balans te vinden. Of om het gemis of de pijn van ouderen te serieus te nemen en het samen te delen en te dragen. Laten wij die arbeiders zijn, ieder op onze eigen plek. Mensen die niet oordelen, niet toegeven aan eigen angsten of haatgevoelens, maar die relaties altijd belangrijker vinden dan principes en vanuit oprechte bewogenheid met mensen proberen het goede in iedereen naar boven te halen. In navolging van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
De bloemen van deze week. We hebben vandaag wederom twee bossen. De eerste bosbloemen van vanmorgen gaat met een groet en ter bemoediging van ons allen naar Jan Oosdijk, Warmoesnierstraat. En de bezorging hiervan is geregeld. En een tweede bos is bestemd voor de familie Hoeve, Grindwerkerstraat. Zij zijn niet in staat fysiek de kerkdienst meer bij te wonen, maar volgen de kerkdiensten online wekelijks met ons mee. En fijn dat de techniek dat tegenwoordig allemaal toelaat. En de bezorging van deze bos is ook reeds geregeld. En heeft u de kaarten behorende bij de bloemen nog niet kunnen tekenen, dan kunt u dit bij het verlaten van de kerk alsnog doen. De kaarten liggen bij de uitgang, ingang. En dan de collectes van vanmorgen. De diaconale collecte van vandaag is bestemd voor inloophuizen Schiedam. En u kent ze ongetwijfeld. Het zijn namelijk de Wissel in het centrum en de Weerklank hier in Groenoord. Genoemde locaties bieden plekken voor een gezellige ontmoeting, voor inspiratie, maar ook voor momenten van bezinning. Mensen kunnen binnenlopen voor een kopje koffie of thee, een praatje of wat informatie. Er worden verschillende activiteiten aangeboden. In de Wissel is er vaak een wisselende tentoonstelling en er is ook een handwerkgroep. En in de Weerklank kunt u werken aan uw vitaliteit en een gezelschapsspelletje doen of gewoon rustig zitten met een koffie en thee. En ook kun je periodiek aanschuiven voor een maaltijd. En de oproep is, ga gerust eens langs om sfeer te proeven. Dat zullen de vrijwilligers ook enorm op prijs stellen. En de tweede collecte van vanmorgen is zoals elke week bestemd voor het werk in en om onze kerk. En de banknummers van diaconie en kerkrentmeesters staan vermeld in zondagsbrief en kerknieuws. En voor de aanwezigen hier staan bij de uitgang de bekende collectezakjes voor uw bijdrage. Hartelijk dank voor uw aandacht en voor uw bijdrage namens de diaconie en kerkrentmeesters. En Giel vroeg mij net nog, volgende week is de Kliekkerk. Er is enorm over geflyerd en iedereen moet er eigenlijk van op de hoogte zijn. Maar hij zegt, doe nog één keer een oproep. Wees allen welkom. Tot zover.
Mag ik u verzoeken op te staan voor zover mogelijk? Op 29 augustus is op 87-jarige leeftijd Dirk Snijders overleden. Afgelopen vrijdagmorgen hebben we hem hier in de dorpsraad van hem afscheid genomen. Dirk was een bescheiden man. Iemand die niet graag in het middelpunt stond. Geen man van grote woorden, maar wel iemand met oprechte aandacht voor de mensen om hem heen. Wie bij hem binnenkwam, kreeg zijn aandacht. De televisie ging uit en er werd geluisterd. En als je later opnieuw langskwam, wist Dirk vaak nog vertellen wat hij gehoord had en er vroeg hoe het verder met je ging. Juist in die kleine dingen liet hij zien hoeveel belangstelling hij voor anderen had. Dirk was een harde werker en zorgde met toewijding voor zijn gezin. Een bijzondere plaats daarin had zijn vrouw Leni. Tot het laatst heeft hij voor haar heel veel betekend en ook voor haar gezorgd. Later, toen zijn eigen gezondheid achteruit ging, werden de rollen van zorgen omgedraaid. Die moesten nu zelf zorg ontvangen. En dat was niet altijd even gemakkelijk. Ook de moestuin hoorde bij zijn leven. Dirk zaaide en plantte, onder andere bietjes, bonen en courgettes. Wat er groeide, hield hij niet alleen voor zichzelf. Er werd graag van uitgedeeld. Ook toen hij zelf niet meer kon tuinieren, gingen zijn spullen, zijn kennis en adviezen verder naar anderen. Zo zal er letterlijk nog iets blijven groeien van wat Dirk heeft gezaaid. Iedere zondag konden we hem hier ontmoeten in de kerk. Voor hem was daarbij zeker ook de ontmoeting met mensen belangrijk. elkaar zien, een praatje maken en weten hoe het met de ander ging. Maar thuis was er ook gezelligheid, de vrijdagavonden, het samen eten en het samen klaverjassen. Dirk en Inge wonnen blijkbaar nogal eens. En als Dirk verloor, dan kon hij zeggen, ach, ik zie ook graag blije gezichten. In de laatste weken van zijn leven kwamen veel mensen nog bij hem langs. Er kwamen kaarten, gesprekken en blijken van medeleven. Misschien was dat wel iets van de oogst van zijn leven. Want wie aandacht geeft, wie zorgt, wie luistert en deelt, laat iets achter. Dirk heeft gezaaid in liefde, in zorg, in vriendschap en in herinneringen. En dat zal verder groeien. We zingen met elkaar Psalm 23, B, de versen 1, 3 en 5.
We gaan nu danken en voorbeden doen en na een moment van stilgebed besluiten we samen met het Onze Vader. Eeuwige God van alle mensen, van alle volken. Wij danken u voor de naam waarmee u zich aan Israël en door hen aan ons bekend maakte. Ik ben bij je. Geef dat wij die nabijheid mogen ervaren. Soms even, als een hand op onze schouder of een steun in de rug. Sterk ons in het vertrouwen dat wij nooit dieper kunnen vallen dan in uw hand. Wij loven u om het evangelie van Jezus Christus, om zijn grensoverschrijdende liefde en de manier waarop de apostel Paulus die tot ons heeft gebracht. We danken u voor die oproep om als verschillende bevolkingsgroepen eensgezind, solidair en toekomstgericht te leven. Om ons uit te strekken naar de mensen op onze weg, naar iedereen, ook naar die ons vreemd of onbekend is. Om net als Jezus grenzen over te gaan, vaste patronen te doorbreken. En om te luisteren zoals Jezus, zonder oordeel. Schenk ons uw Heilige Geest, zodat onze mening of opvoeding geen belemmering zal zijn voor een echte ontmoeting van mens tot mens. We denken aan mensen die lijden onder oorlog, onderdrukking en uitbuiting. voor de bevolking van Oekraïne, Gaza, Iran en al die plaatsen waar onschuldige mensen worden gedood. God geeft dat vredesbesprekingen zullen leiden tot een wapenstilstand en vrede. We denken aan de aarde die zucht onder onze manier van leven. Help ons om te redden wat er te redden valt, door zorgvuldig te leven en goede keuzes te maken. En zegen allen die zich inzetten voor vernieuwing, voor een duurzame, circulaire economie. Zegen alle christelijke gemeenschappen wereldwijd in hun roeping om uw aanwezigheid zichtbaar te maken in de navolging van uw geboden. Om op te komen voor de wees, de weduwe en de vreemdeling. En maak zo ook onze geloofsgemeenschap eensgezind in royale liefde voor wie bij ons aankloppen om een veilige plek. We bidden voor de inloophuizen, dat die een veilige en vertrouwde plek zullen zijn voor mensen op zoek naar een praatje of een moment van verbondenheid. We bidden om kracht voor de zieken en voor de mantelzorgers, voor alle die kort of lang geleden een geliefde verloren. En vandaag bidden we in het bijzonder voor alle die afscheid moeten nemen van Dirk Snijders. Voor zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen. En geef dat zij troost zullen vinden in hun verdriet door blijvende mooie herinnering aan hem. Zodat ze hem in liefde kunnen loslaten en op een nieuwe manier meedragen in hun hart. Hoor onze persoonlijke gebeden die wij nu in de stilte tot u richten. Hoor onze gebeden die wij nu besluiten met de woorden van onze Heer. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Tijd voor het slotlied 838, 1, 2 en 4. oogst is groot en er zijn veel arbeiders nodig. Wij mogen die arbeiders zijn, gedragen door de kracht en de zegen van God die nabij is. Ontvang die zegen en ga in vrede om elkaar en alle die op je weg komen tot een zegen te zijn. De Eeuwige zal je zegenen en behoeden. De Barmhartige zal je genadig zijn en vergeving schenken. En de Betrouwbaar Nabije zal je liefde en vrede geven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.